Een hele goede middag allemaal. Het was geweldig om zo met de auto hier aan te komen en jullie allemaal in groepjes uit elkaar te zien gaan en zo met elkaar op te trekken. Ja, vanmiddag gaan we met elkaar hebben over Gods plan met Israël. En ik ben zelf, ik denk inmiddels 15, 16, 17 jaar verbonden aan het werk van Stichting Israël en de Bijbel. En het doel van de stichting is dat we wereldwijd Joodse mensen bekendmaken met hun Messias, met de Heer Jezus Christus. En wij geloven dat Gods woord daar de beste middel voor is. We gaan gesprekken aan met Joodse mensen, maar we geven hen altijd ook het woord van God in hun eigen taal. En elke Bijbel die we uitdelen, die hebben in heel veel verschillende landstalen, heel veel verschillende uitgaven. En het is het gebed van Paulus in ons hart dat Joodse mensen uit mogen komen bij de Heer Jezus Christus. Onze aanpak is, dat doen we op maat. Een ultra-orthodoxe Jood is heel anders dan een seculiere Israëli of een backpacker. Er zijn heel veel Israëlische backpackers die na hun militaire dienst backpackend de wereld overtrekken. En voor hen hebben we een kleine backpack-bijbel gedrukt. Terwijl we voor een ultra-orthodoxe Jood het Jiddisch hebben. Dat is de taal die zij lezen, de taal die zij spreken. En zo zie je dat het Jodendom is opgesplitst in heel veel verschillende groepen, heel veel verschillende achtergronden, culturen. En we kijken altijd van, welke Bijbel past bij deze doelgroep? Het tweede wat we altijd doen is persoonlijk. Wij houden niet van om dat in brievenbussen te doen, maar altijd persoonlijk contact met Joodse mensen. We doen heel veel straatwerk, we bezoeken ook synagogen, noem maar op. En het derde wat we altijd zeggen is, we werken het liefst zoveel mogelijk ook met andere partners. Met Messiaanse organisaties, met andere Bijbelgenootschappen. En we mogen dit werk inmiddels alweer 55 jaar doen. Niet ik. Anders denk je misschien, wat zie je er jong uit voor je leeftijd. Ik ben nogmaals een jaartje of 16, 17 nu betrokken bij het werk van Israël en de Bijbel. Mocht je daar meer over willen weten, ik heb daar achterin een heel klein boekentafeltje. Je ziet hem, de staattafel. Daar liggen magazines. Neem zo'n magazine mee. En ik wil tegelijkertijd nog twee boeken onder de aandacht brengen. Het eerste is 10 Joden, 1 Messias. En dit zijn 10 getuigenissen van Messiaanse Joden die tot geloof zijn gekomen in de Heer Jezus. Maar het mooie van dit boekje is dat achter ieder getuigenis ook heel veel achtergrondinformatie is te vinden over het volk en het land Israël. Dus mocht je meer willen weten wat God doet onder zijn volk, dan zou ik zeggen, neem dit boekje mee. En een ander boek, en ik vind deze zelf ook geweldig, dat is de Gezinsbijbel. Dat is een kinderbijbel en die is 2-3 jaar geleden uitgekomen. En wij zagen dat in heel veel kinderbijbels het allemaal afzonderlijke verhalen zijn. En wat deze kinderbijbel laat zien is eigenlijk heel mooi de verbanden die er zijn tussen het Oude en het Nieuwe Testament. En ook dat God een plan heeft. Een plan heeft wat hij aan het uitwerken is. En op jonge leeftijd worden kinderen al meegenomen in dat plan van God. En hoe die verhalen zo prachtig op elkaar overgaan en doorlopen. Nou, deze gezinsbijbel kost €29,95. Dus mocht je zo'n exemplaar willen, dan kun je hem straks afrekenen. Vanmiddag gaan we het met elkaar hebben over Gods plan met Israël. En dat is natuurlijk een enorm groot thema in de Bijbel. Ik krijg van Arjan altijd 2 uurtjes hiervoor. Maar we moeten bedenken dat 80% van de Bijbel over Israël gaat. Dus ik moet vanmiddag natuurlijk wel wat keuzes gaan maken in wat we wel en niet gaan behandelen. Nou, is prima te doen hoor, in 2 keer 3 kwartier. Het eerste lesuur wat ik met jullie wil doen is stilstaan bij de eerste eeuwse Jood. Het Nieuwe Testament door de bril van een eerste eeuwse Jood gaan bekijken en lezen. Dus we gaan helemaal terug in de tijd van de Heer Jezus. En we gaan kijken hoe een eerste eeuwse Jood keek naar het land Israël, naar het volk Israël, maar ook naar de komst van de Messias, van de Heer Jezus. En we zullen met elkaar ook gaan kijken van, ja, hoe keek een Jood naar een niet-Jood, naar een heiden? We zien in het begin dat in Gods plan God, ja, vooral werkt door zijn volk Israël. En vanuit zijn volk eigenlijk ook de niet-Joden, de heidenen wil bereiken. Dus we kruipen in de huid van een eerste eeuwse Jood. En het tweede wat ik in het tweede lesuur met jullie wil gaan doen, dat is stilstaan bij de val van Jeruzalem en de tempel in het jaar 70. En we zien dat dat een enorme impact heeft op het Jodendom, maar ook op het christendom. We zien in die eeuwen daarna dat het christelijk geloof van zijn Joodse wortels is losgerukt. En daar gaan we met elkaar kort bij stilstaan en vervolgens maken we een sprangetje in de tijd. En dan gaan we met elkaar kijken van, maar ja, welke plek heeft de huidige staat Israël, 1948, nou in Gods plan? Hoe moeten we daar naar kijken? Want er is natuurlijk heel veel om Israël te doen. Nou, dan is het een uurtje of 10 vanavond en dan kunnen jullie wel naar huis. Nee hoor, we gaan daar echt in een notendop doorheen. Maar we gaan eerst 2000 jaar terug in de tijd. We gaan naar Israël. En we zijn dus aanbeland in de periode vlak voor de komst van de Heer Jezus. En we moeten in die tijd bedenken, in die eerste eeuw, dat een deel van het Joodse volk in Israël woonde, maar dat ook een groot deel, het overgrote gedeelte van het Joodse volk, was in die tijd al verspreid onder de volken. En dan moet je vooral denken aan de buurlanden. Nou, hoe was dat gekomen? Nou, als we weer even helemaal teruggaan in de tijd, dan zien we dat Israël op een gegeven moment zo zondig is, zoveel afgoderij pleegt, zelfs afgoderij pleegt in de tempel en kinderoffers brengt en daarin helemaal gelijk was geworden aan de volken. En ze komen op een gegeven moment op een punt dat er geen genezing meer mogelijk is. En de Heere die had het volk iedere keer gewaarschuwd door zijn profeten van, joh, kom nou tot bekering, want dan kun je in het land blijven wonen. Maar bij ontrouw, dan zal ik jullie uit het land werpen. En dat is wat er gebeurde. In eerste instantie het 10-stammenrijk, dat werd weggevoerd naar Assyrië. En vervolgens het 2-stammenrijk, dat werd weggevoerd naar Babel. En we zien zo'n 70 jaar later, ja, dat een klein deel van het Joodse volk, vooral vanuit Babel, weer terugkeert naar Israël. We spreken dan over de tijd van Ezra en Nehemia. En je ziet dat Jeruzalem weer wordt opgebouwd. Je ziet dat de tempel ook weer wordt herbouwd. En we zien in die tijd dat, ja, een klein deel van het volk dus uiteindelijk terugkeert naar Israël. Het overgrote gedeelte blijft dus wonen buiten Israël. En we zien in die tijd dat er hele grote Joodse gemeenschappen waren te vinden in Babel, in Italië, Turkije, Griekenland. Er waren dus heel veel Joden die dus in ballingschap bleven wonen. En als je het Nieuwe Testament gaat lezen, ja, dan zie je dat daar een hele sterke Messiasverwachting was. Heel veel Joodse mensen die verlangden naar de komst van de Messias. En men hoopte daarmee uiteindelijk verlost te worden van de Romeinen. De Romeinen die waren in die tijd aan de macht. En men was helemaal klaar met die Romeinse overheersing. En in die tijd had je niet zoiets als het Nieuwe Testament zoals wij dat hebben. Nee, de discipelen die leefden er volop in. En we moeten dus bedenken dat een Jood in de eerste eeuw, wat hij had, was zijn tenag, het Oude Testament. En daarvanuit redeneerde zij. En in dat Oude Testament, wat ik al zei, er waren aan de ene kant heel veel oordelen te vinden met betrekking tot het volk, van, ja, als jullie niet blijven luisteren, dan zal ik komen met mijn oordeel, dan zal ik jullie uit het land werpen. Maar er waren tegelijkertijd ook heel veel, ja, hoopvolle beloften weggelegd. Beloften van herstel voor het volk Israël. En waarom nou beloften van herstel? Nou, het volk was ontrouw geworden. Ze hadden het land verontreinigd. Ze waren vreemde goden achterna gegaan. En de Heere die zei van, ja, weet je, ik ga de Messias sturen. En als de Messias komt, dan zal er een periode van herstel gaan aanbreken. En er zijn in het Oude Testament tal van beloften te vinden. Ik heb er gewoon eentje gepakt, Jeremia 23, vers 5 en 6, daar lezen we. Zie er komen dagen, spreekt de Heere, dat ik voor David de rechtvaardige spruit zal doen opstaan. Hij zal als koning regeren en verstandig handelen. Hij zal recht en gerechtigheid doen op de aarde. En in zijn dagen zal Juda verlost worden en Israël onbezorgd wonen. En dit zal zijn naam zijn waarmee men hem noemen zal, de Heere onze gerechtigheid. Nou, zo zijn er tal van zulke beloften in Jesaja, Jeremia, Zacharia, noem maar op, in al die oud-testamentse profeten te vinden. En als je dat allemaal op een rijtje gaat zetten, dan vind je daar eigenlijk 8 kenmerken met betrekking tot de Messias, de komst van de Messias, maar ook met betrekking tot het herstel van Israël. Israël zou weer Ammi worden, mijn volk. Het tweede, het 10-stammenrijk, ja, dat was uit elkaar getrokken en dat zou weer herenigd worden. De Heer, hij zou een nieuw verbond met zijn volk gaan sluiten. Er zou gerechtigheid komen, vrede, eeuwige blijdschap en vreugde, kennis van God over heel de aarde en bevrijding van alle onderdrukking. Nou, in deze hoop, in deze verwachting, leefde het Joodse volk in de eerste eeuw. Ze hadden deze hoop, deze verwachting. En dat zie je ook heel sterk terugkomen in de evangeliën. En wij zijn heel vaak geneigd, Matthäus 1, dan gaan we de kerk lezen. Maar wat we vanmiddag met elkaar gaan doen is heel even terug in de tijd. We gaan heel even door de bril van een eerste eeuwse Jood kijken naar de komst van de Heer Jezus, vanuit deze hoop, vanuit deze verwachting. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de geboorteaankondiging van Johannes de Doper, dan was hij de heraut van de Heer Jezus, van de Messias. Hij moest het Joodse volk voorbereiden op de komst van de Messias. En dan lezen we in zijn geboorteaankondiging, hij, dat is Johannes de Doper, zal velen van de Israëlieten bekeren tot de Heer hun God. En hij zal voor hen uitgaan in de geest en de kracht van Elia, om het hart van de vaderen te bekeren tot de kinderen en de ongehoorzamen tot de bedachtzaamheid van de rechtvaardigen, om voor de Heer een toegerust volk gereed te maken. Dus Johannes, hij moest voor de Heere een toegerust volk gereed maken. En als je kijkt naar die woorden toegerust volk, dan gaat het hier niet om de kerk. Nee, hij moest velen van de Israëlieten bekeren. Dat was zijn opdracht. Dat is de Joodse context waarin deze woorden staan. Israël werd voorbereid op de komst van de Messias en de vraag was, zou Israël als volk de Messias gaan herkennen en erkennen? Nou, als je kijkt naar de geboorteaankondiging van de Heer Jezus, dan kunnen we daar op meerdere plekken over lezen. Maar dan staat er in Matthäus 1 vers 21, en zij zal een zoon baren. En u zult hem de naam Jezus geven, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Dus hier zie je dat geestelijke herstel. De Heer Jezus, hij zal zijn volk, hij heeft betrekking in eerste instantie op Israël als volk, zalig maken van hun zonden. Maar er is meer, want we lezen in Lucas 1... het volgende over de Heer Jezus, hij zal groot zijn en de Zoon van de Allerhoogste genoemd worden en God, de Heere, zal hem de troon van zijn vader David geven en hij zal over het huis van Jacob koning zijn tot in eeuwigheid en aan zijn koninkrijk zal geen einde komen. Dus je hebt het geestelijk herstel van het volk, de zonden die het volk naar beneden trok, ze waren vreemde goden achterna gaan, het volk moest hersteld worden. Maar hier zie je ook het fysieke herstel. Het koninkrijk van David. Wat een letterlijk koninkrijk was. waarin Israël een centrale rol speelde. De Heere, hij wilde die troon van David aan de Messias geven. Hij wilde Israël ook het koninkrijk herstellen. Geestelijk en fysiek. Het komt alle twee samen. En nogmaals, de spannende vraag in die tijd was, zou Israël haar Messias gaan aanvaarden? Zouden zij als volk tot bekering gaan komen? Nou, in de evangelie zien we dan ook dat de Heer Jezus zich heel erg richt op het Joodse volk. Kijk maar even mee in bijvoorbeeld Matthäus 4 vers 23. Daar lezen we, en Jezus trok rond in heel Galilea en hij gaf onderwijs in de kerken. Oh nee, wacht even, dat staat er niet. Nee, hij gaf onderwijs in de synagogen. Zie je dat? En hij predikte het evangelie van het koninkrijk en hij genas elke ziekte en elke kwaal onder het volk. Of neem bijvoorbeeld als de 12 worden uitgezonden. Dan zegt de Heer Jezus hun, u zult u niet op een weg begeven naar de heidenen. U zult geen enkele stad van Samaritanen binnengaan, maar ga liever naar de verloren schapen van het huis van Israël. En als u op weg gaat, predik dan, het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Het is niet echt een prediking van vandaag de dag, of wel? Ik bedoel, al zou ik vanmiddag tegen jullie zeggen van, je moet de wereld in, maar alleen naar het volk Israël. En je mag absoluut niet het evangelie delen met de heidenen. Je mag absoluut niet naar de Samaritanen toe. Dan zou je zeggen van, die stier die is gek geworden. Toch of niet? Maar in die tijd was het volk, werd voorbereid. Het evangelie was gericht, werd gericht gepredikt onder het Joodse volk. Het volk moest haar Messias leren kennen. Nou, laten we nog een stapje verder ingaan op de prediking van dat koninkrijk. We lezen dan in Markus 1 vers 14. En nadat Johannes overgeleverd was, dat is Johannes de Doper, ging Jezus naar Galilea en predikte het evangelie van het koninkrijk van God. En hij zei, de tijd is vervuld en het koninkrijk van God is nabijgekomen. Bekeer u en geloof het evangelie. Dan heb ik er een vraag bij gezet, want wat is nou precies dat evangelie van het koninkrijk hier? Wil iemand daarop reageren? Wat werd hier nou precies gepredikt? Heeft iemand een idee?
In het koninkrijk waar recht en gerechtigheid is en waar Israël inderdaad verlost is. Maar de evangelie is blijde boodschap, dus de blijde boodschap van het koninkrijk is verwacht met dat weer Israël hersteld zou worden.
Ja.
Maar dat bedoelde Jezus denk ik, ja, maar natuurlijk wel hersteld. Als er niet tot bekering waren gekomen, was het denk ik hersteld geweest.
Ja, ja. Ja, nogmaals, we moeten even weer terug in de tijd. Kijk, ik merk heel vaak als wij zo'n woord evangelie lezen, dan denken wij heel snel van, oh, dat is de goede boodschap van de dood en opstanding van de Heer Jezus. Toch? Dat is de associatie die we heel snel hebben. Maar bedenk dat de Heer Jezus dit uitsprak nog voor zijn lijden en nog voor zijn sterven. Dus deze boodschap van het evangelie van het koninkrijk kan op dat moment dus geen betrekking hebben op de dood en opstanding van de Heer Jezus. Dat was nog toekomst. En dat is belangrijk om te zien, de Joodse context van het Nieuwe Testament. Sterker nog, als de Heer Jezus op een gegeven moment is opgestaan en de vrouwen die komen bij dat graf vandaan, die zeggen, joh, moet je horen, de Heer Jezus, hij is opgestaan uit de dood. Klonk dat in de oren van de discipelen als kletspraat. Die vrouwen die kletsten maar wat. En langzaam maar zeker werd hun toen duidelijk van, oh maar wacht even, hij is werkelijk opgestaan. Dus als we teruggaan naar deze tekst en we gaan de evangelie zo doorlezen, dan moet je dus bedenken van, oh wacht eventjes, maar de dood en opstanding is nog toekomst. Het evangelie van het koninkrijk heeft hij dus niet betrekking op de dood en opstanding van de Heer Jezus, maar heeft inderdaad, wat jij zegt, alles te maken met het herstel van Israël. Het geestelijk en het fysiek herstel. Het koninkrijk stond op aanbreken. Het Davidisch koninkrijk zou weer hersteld worden als Israël als volk tot bekering zou komen. En deze messiaanse hoop, dat zie je op heel veel plekken terug in het Nieuwe Testament. Neem bijvoorbeeld de lofzang van Zacharias. Daar lezen we: geprezen zij de Heere, de God van Israël, want hij heeft naar zijn volk omgezien en hij heeft de verlossing voor tot stand gebracht. En hij heeft een horen van zaligheid voor ons opgericht in het huis van David, zijn knecht. En dan wordt er verderop verwezen naar het verbond van Abraham, wat de Heere had gesloten. Die hele Joodse context, zo belangrijk om daar oog voor te houden. Had de Heer Jezus dan geen oog voor de heidenvolken? Is dat dan de conclusie? Nou, ook dat kunnen we niet zeggen, want denk bijvoorbeeld in dit verband eens aan die Canaanese vrouw, die hem dan naroept: Heere, zoon van David, ontfermt u over mij. En dan zegt de Heer Jezus, die zegt daar iets heel bijzonders. Ik heb het onderstreept staan. Dan zegt hij: ik ben alleen maar gezonden naar de verloren schapen van het huis van Israël. Kijk, helpt hij deze Canaanese vrouw? Jazeker. Alleen zijn bediening was in die tijd gericht op het Joodse volk. Hij was gezonden als Messias, de beloofde Messias, waar de Oud-Testamentse profeten al over spraken, waar Mozes al over sprak, voor de verloren schapen van het huis van Israël. Kijk, en dit is heel belangrijk om te zien. Israël was verkozen als een kanaal van Gods zegen. En je ziet op het scherm, je had dus de Heere. Je had dus het volk Israël, wat apart was gezet door de Heere. En de Heere die wilde door Israël de volken gaan bereiken. En daar vanuit redeneerden en dachten de discipelen. En ik krijg wel eens de vraag van: ja, maar stel je voor dat het Joodse volk nou wel de Heer Jezus had aanvaard als Messias. Hoe was het dan gegaan? Nou, weet je hoe het dan was gegaan? Dan was de Heer Jezus inderdaad op de troon van David gaan zitten. Was Israël als volk gaan hersteld. En dan zou de Heer alsnog door Israël zijn zegen laten uitgaan naar de volken. Want God heeft altijd de volken op het oog gehad. Dat is belangrijk. Alleen als je het hebt over de evangelie, we zullen zo meteen zien ook nog een stuk van de handelingenperiode, dan is het heel belangrijk om rekening te houden met de Joodse context. Wat gebeurde er? Nou, we zien dat Israël als volk haar Messias verwerpt. Dus er kwamen wel heel veel individuen tot geloof, maar als volk verwierpen zij de Messias. En dat eindigde op het kruis. En ook dat moest volgens de profeten gebeuren. Denk in dit verband aan een Jesaja 53. Alleen voor de Joodse discipelen was dit totaal nieuw. Zij waren eigenlijk vooral gericht op die koningschapsbelofte. Dat Israël weer hersteld zou worden. Dat ze eindelijk verlost zouden worden van die Romeinse overheersing. En dat zie je prachtig terug bij de Emmausgangers in Lucas 24. Die dan zeggen: wij hoopten dat hij het was die Israël zou verlossen. Maar al met al is het vandaag de derde dag sinds deze dingen gebeurd zijn. En de Heer Jezus die is dan in gesprek en ze herkennen hem op dat moment niet. En dan begint de Heer Jezus te vertellen. En dan zegt hij: o onverstandige en trage van hart, dat u niet gelooft al wat de profeten gesproken hebben. Moest de Christus, de Messias, dit niet lijden en zo in zijn heerlijkheid ingaan? En hij begon bij Mozes en de profeten en hij legde hun uit wat in al de schriften over hem geschreven was. En dit vind ik zo belangrijk, wat hier staat: gelooft u niet al wat de profeten geschreven hebben? Ja, de profeten hadden enerzijds inderdaad geschreven over het herstel van Israël als volk, het land. Maar diezelfde profeten die spraken ook over zijn lijden, zijn sterven en zijn opstanding. En wij als christenen zijn vaak heel erg geneigd om vooral bezig te zijn met de profetieën die betrekking hebben op zijn lijden, zijn sterven, zijn opstanding. Maar wat doen we met al die profetieën die spreken over het herstel van Israël? Bestuderen we die ook? En als ik met Joden in gesprek ben, dan zeg ik, ja, je bent vol van die profetieën dat de Messias straks als koning over deze aarde gaat regeren. Maar in hoeverre ben je ook bekend met een Jesaja 53, wat gaat over het lijden en het sterven van de Messias? Hoe plaats je dat? En dan ben je weer vanaf de andere kant bezig, als je begrijpt wat ik bedoel. Belangrijk om op beide zicht te hebben. Afijn, ook de discipelen, daar lezen we op een gegeven moment dat de Heere hun verstand opende en dat zij begonnen te begrijpen van, hé, wacht even, maar de Messias, hij moest lijden, hij moest sterven en hij moest opstaan. Nou, je kunt je wel voorstellen dat de discipelen nog wel een hele belangrijke vraag hadden, toch of niet? Hoe zit het nou met het herstel van Israël als volk? Hoe zit het met ons als natie? En die vraag die wordt in die periode gesteld en daar komen we in het Bijbelboek Handelingen. De Heere die is dan 40 dagen verschijnt hij en geeft hij onderwijs met betrekking tot het koninkrijk. En dan stellen zijn discipelen, die stellen hem dan een hele belangrijke vraag. Dan zeggen zij, Heere, zult u in deze tijd voor Israël het koninkrijk weer herstellen? En hij zei tegen hen, het komt u niet toe de tijden of de gelegenheden te weten die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft, maar u zult kracht van de Heilige Geest ontvangen, die over u komen zal. En u zult mijn getuige zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea, Samaria, tot aan het uiterste van de aarde. Let op, want deze vraag, die wordt soms nog wel eens verkeerd uitgelegd. De vraag is niet of het koninkrijk met betrekking tot Israël hersteld wordt. Dat was en na 40 dagen onderwijs wel duidelijk. De vraag is, wanneer wordt dat koninkrijk voor Israël hersteld? En de Heer Jezus die suggereert hier niet dat het koninkrijk van Israël niet meer hersteld wordt, of dat je dat vanaf nu alleen nog maar geestelijk moet lezen. Hij heeft het hier over het moment. Het moment dat is aan de Vader. En we zullen met elkaar zien, voordat dat gaat aanbreken, inderdaad Israël als volk tot bekering moet komen. En dat gaat in de eindtijd gebeuren. Wat ik nu met jullie wil doen is even in een notendop door de Joodse context van de handelingenperiode. Want het is heel belangrijk om te zien. Kijk, we zien op een gegeven moment dat het heil naar de niet-Joden gaat. Daar komen we zo meteen over te spreken. Maar in het begin van handelingen moet je bedenken, en dat is voor ons heel lastig 2000 jaar later, maar ook bij handelingen, probeer die Joodse bril op te zetten. Probeer even te denken vanuit een eerste eeuwse Jood die net de dood en opstanding van de Heer Jezus heeft meegemaakt, maar tegelijkertijd nog helemaal denkt en redeneert vanuit Gods plan met Israël. Dat is lastig, maar als je echt wil dat die puzzelstukjes vallen, moet je iedere keer proberen om die bril op te zetten. Wat zien we in Handelingen 2? De uitstorting van Gods geest. Belangrijke vraag is, waar gebeurt dit? Antwoord, in Jeruzalem. Waarschijnlijk in de buurt van de tempel is dit geweest. Wanneer gebeurt dit? Nou, ook dat lezen we in Handelingen 2, namelijk tijdens het Joodse wekenfeest, het Pinksterfeest, Shavuot. En dat wekenfeest, dat was voor Israël een feest waar Israël massaal moest optrekken naar Jeruzalem. Dus het was een enorme drukte. En er waren heel veel Joden, de een die kwam inderdaad vanuit Jeruzalem, de ander die kwam uit het noorden van Israël, weer de ander die kwam uit Babel, weer de ander die kwam uit Italië, want die kwam daar vanuit zijn Joodse gemeenschap. Dus het was een enorme drukte van belang. En wat gebeurde er? Hier wordt Gods geest uitgestort. Een hele belangrijke vraag is, wie spreekt Petrus vervolgens aan? Nou, Petrus die laat dan vanuit de tenag, laat hij zien dat Jezus wel de Messias moet zijn. Zie je de hele Joodse context? En dan spreekt hij in vers 22 de Israëlitische mannen aan. En dan zegt hij, laat dan heel het huis van Israël zeker weten dat God hem tot een Here en Christus Messias gemaakt heeft. Namelijk deze Jezus die u gekruisigd hebt. En wat gebeurde er? Maar liefst 5000 man komt daar tot geloof. En de een die komt uit Babel. En de ander die komt van zijn Joodse gemeenschap uit Griekenland. En weer een ander uit Turkije. En wat nemen zij mee? Allemaal naar huis. Deze mannen die allemaal tot geloof kwamen. Het evangelie. Dus in één klap werd daar zo het evangelie, de Joodse wereld, ingeslingerd. En begrijp je nou niet verkeerd, want uiteindelijk is het hel ook naar de heidenen gegaan, maar om even die Joodse setting hier te benadrukken, ja? Vervolgens in Handelingen 3 heb je die genezing van die kreupele man. Belangrijke vraag, wie spreekt Petrus daaraan? Vers 12, Israëlitische mannen. En wat zegt hij daar tegen deze Israëlitische mannen? Nou, kom dus tot inkeer en bekeer u, opdat uw zonden uitgewist worden en de tijden van verkwikking zullen komen van het aangezicht van de Here, en hij Jezus Christus zal zenden die tevoren aan u verkondigd is. Hem moet de hemel ontvangen tot de tijden waarin alle dingen worden hersteld waarover God gesproken heeft bij monden van al zijn heilige profeten door de eeuwen heen. Dus wat je hier ziet is, het volk wordt opgeroepen om tot bekering te komen. En de bekering zou leiden tot de komst van de Messias, de Heer Jezus. Dat is wat hij zegt hier zo. En als de Heer Jezus, de Messias, komt, dan zullen alle dingen worden hersteld waarover de heilige profeten spraken. Nou, waar zijn de oud-testamentische profeten vol van? Het herstel van Israël, toch of niet? Daar zijn ze vol van. En wat Petrus hier brengt is niet iets nieuws of zo. Nee, de Heer Jezus die had dat ook gezegd vlak voor zijn lijden en zijn sterven. Die bekende woorden dat hij dan zegt, Jeruzalem, Jeruzalem, u die de profeten dood en stenen wie naar u toegezonden zijn. Hoe vaak heb ik uw kinderen bijeen willen brengen op een wijze waarop een hen haar kuikens bijeenbrengt onder haar vleugels, maar u hebt niet gewild. Hoe vaak wilde God niet zijn volk verzamelen, herstellen? Maar Israël wilde niet. Waarom niet? Ze doodden de profeten. Ze kwamen niet tot bekering. En dan zegt de Heer Jezus, zie uw huis wordt als een woestenij voor u achtergelaten. Want ik zeg u, u zult mij, Heer Jezus, van nu af aan niet zien totdat u zegt, gezegend is hij die komt in de naam van de Heer. En Heer Jezus die sprak hier tot zijn Joodse discipelen, die sprak hier tot zijn volk Israël. Wat moeten ze doen? Ze moeten zijn naam aanroepen, ze moeten tot bekering komen. En als Israël als volk tot bekering komt, dan zullen alle dingen worden hersteld waarover de profeten gesproken hebben. Dat is wat de Bijbel leert. En dat is ook waar Petrus op ingaat in Handelingen 3. Belangrijk om die verbanden te zien. Nou, als je Handelingen zo doorleest, en ik heb hier een overzichtje, dan zie je dat daar alle lagen van de Joodse bevolking worden aangesproken in die hoofdstukken. Ze komen te staan voor grote Joodse leiders, voor schriftgeleerden, zelfs een paar keer voor de hoge priester. En je ziet dat er echt wel wat onder het Joodse volk aan de hand was, want er komt 5000 man tot geloof, er komt 3000 man tot geloof. In Handelingen 6 lezen we over een grote menigte priesters die tot geloof waren gekomen. Kun je het voorstellen? Een grote menigte priesters. Verderop in Handelingen spreekt Paulus over tienduizenden Joden die tot geloof waren gekomen. Er was echt wel wat aan de hand in Handelingen. En de vraag was, zou Israël als volk alsnog tot bekering komen? Zullen ze alsnog de Messias gaan aanvaarden? En het verdrietige is dat er heel veel individuen tot geloof kwamen, maar als volk verwierpen ze de Messias. En je ziet op een gegeven moment dat het heil niet alleen bij Israël blijft, maar dat het heil naar de heidenen gaat. En dan komen we in Handelingen 10 en 11. En om je heel eventjes dat gevoel te geven van zo'n eerste eeuwse Jood, dit was voor Petrus een enorme grote stap. Wat kreeg hij? Hij kreeg een visioen van reine dieren en onreine dieren. En de Heere zei, slacht en eet. Ken je nog de geschiedenis of niet? En dan zegt de Heere, die laat dat tot drie keer toe gebeuren, slacht en eet, Petrus. En hij zegt, nee, als Jood kan ik geen onrein voedsel tot mij nemen. En door dit visioen laat de Heere zien dat hij naar die niet-koosjere heidenen moet gaan. Naar dat huis van Cornelius. En moet je zien wat voor setting dat is. Handelingen 10 vers 28. Dan komt hij daar uiteindelijk bij die heiden Cornelius binnen. En dan zegt hij, u weet dat het een Joodse man niet toegestaan is om met iemand van een ander volk om te gaan of bij hem binnen te gaan. Maar God heeft mij laten zien dat ik geen mens onheilig of onrein mag noemen. Voor Petrus was dit een grote stap hoor, om bij een heiden over de vloer te gaan als Jood. En wat gebeurt er? Dat huis van Cornelius, dat komt tot geloof. En dan moet je zien wat er gebeurt. Terwijl Petrus deze woorden nog sprak, viel de Heilige Geest op allen die het woord hoorden. En de gelovigen die van de besnijdenis waren, zoveel als er met Petrus waren meegekomen, die waren buiten zichzelf dat de gave van de Heilige Geest ook op de heidenen uitgestort was. Wij denken, waarom waren ze nou buiten zichzelf? Ik bedoel, Gods geest was in Handelingen 2 toch al uitgestort? Ik bedoel, dat was toch allemaal niet meer nieuw, of wel? Nee, hier gebeurde iets nieuws. Heidenen, niet-Joden, die beginnen niet alleen te delen in dezelfde Messias, de Heer Jezus Christus, maar zij beginnen ook nog eens een keer te delen in de belofte die God in de eerste plaats aan Israël als volk had gegeven. Want de uitstorting van Gods geest, dat hadden de oud-testamentische profeten beloofd. Die hadden gezegd, luister Israël, er zal een moment komen dat Gods geest op jullie uitgestort zal worden. En wat gebeurde hier? Heidenen, niet-Joden, die gaan ineens delen in de belofte die God eigenlijk aan Israël had gegeven. Dat was een nieuwe ontwikkeling. En dat dit nieuw was, dat zien we ook in Handelingen 11... Want daar wordt Petrus door degene die van de besnijdenis waren in Jeruzalem, de Joden, werd hij aangevallen van, joh Petrus, waar ben jij mee bezig? Jij gaat als Jood naar de heidenen, waar ben je nou mee bezig man? En dan begint Petrus te getuigen en dan langzamerhand wordt hun ogen geopend dat God een deur heeft geopend naar de niet-Joden. En Paulus die schetst dit later heel mooi in Efeze 2 en 3. Dan zegt hij dat Israël, in Romeinen 9, sorry, dat zij in feite heel dicht bij Israël of bij de Heere stonden. Zij waren de aanneming tot kinderen, ze hadden de verbonden, zij hadden de wet, God had de eredienst aan hen gegeven, de belofte, noem maar op. En in Efeze 2 dan schetst hij onze positie als heidenen. Dan zegt hij, jullie zijn onbesneden naar het vlees. Jullie waren zonder Christus, zonder Messias in deze wereld. Jullie heidenen waren uitgesloten van het burgerrecht van Israël. Jullie waren vreemd aan de verbonden. Jullie waren zonder hoop en zonder God in deze wereld. In die zin zag het er voor ons heidenen niet al te best uit. Maar het bijzondere is, en dan gaat Paulus verder in Efeze 2. Maar nu in Christus Jezus bent u die voorheen veraf was, de heidenen, door het bloed van Christus dichtbij gekomen. Want hij is onze vrede die beide één gemaakt heeft. En door de tussenmuur die scheiding maakte af te breken, heeft hij de vijandschap in zijn vlees teniet gedaan, namelijk de wet van de geboden die uit de bepalingen bestond, opdat hij die twee in zichzelf tot één nieuwe mens zou scheppen. En dat is eigenlijk wat er gebeurde. Je had Israël, en je ziet het er linksonder op het plaatje, en om Israël stond de wet. De 613 geboden en verboden, zoals je dat leest in Mozes. Israël was afgezonderd van de volken. En bijzonder is dat wij die eerst veraf stonden, die helemaal geen aanspraak konden maken op dat burgerrecht van Israël, dat de Heer Jezus die wet heeft vervuld. Hij heeft die wet naar beneden getrokken. En wat gebeurt er? Er ontstaat iets nieuws. Namelijk Jood en Heiden kunnen bij elkaar komen. Ze zijn één. Ze vormen het lichaam van Christus. De kerk ontstaat. En de vraag is natuurlijk, hoe zit het nou met het herstel van Israël als volk? En daarmee ga ik afsluiten, deze eerste les. Want je kunt denken van ja, vanaf nu is het alleen nog de kerk. En ja, Israël, ja, nou ja, weet je wel, dat is, ja. Nee, Paulus die gaat er heel duidelijk op in Romeinen 11, waar hij die vraag stelt: heeft God zijn volk verstoten? Volstrekt niet, zegt hij dan. En dan gaat hij in op het verleden van Israël, het heden van Israël en de toekomst van Israël. En dan grijpt hij eerst terug op de tijd van Elia en dan zegt hij: in die tijd waren er 7000 die hun knie niet bogen voor Baal. Zij zijn het gelovig overblijfsel. En dan vervolgens dan zegt Paulus: ik ben zelf ook het gelovig overblijfsel. Messias beleidende Joden in onze dagen, Joodse gelovigen in de Heer Jezus. Ze zijn er vandaag. Een mooie grote groep. En dan zegt Paulus, maar er is gelukkig ook in de toekomst een gelovig overblijfsel. En dan ga ik naar Romeinen 11 vers 12, waar dan staat: als dan hun Israëls val voor de wereld rijkdom betekent. Dus Israël viel, dat hebben we met elkaar gezien. Het heil ging naar de heidenen. Wij stonden ver weg, maar wij konden dichtbij komen. En dan zegt hij: verlies rijkdom voor de heidenen. Hoeveel te meer hun volheid, Israëls volheid. Met andere woorden, ook voor Israël zal er als volk nog een volheid aanbreken. In vers 15 zegt hij: want als hun Israëls verwerping verzoening voor de wereld betekent, hetzelfde. Wat betekent dan hun Israëls aanneming anders dan leven uit de dood? En daar gaan we het zo meteen met elkaar hebben, dat Israël straks in de eindtijd als volk tot bekering gaat komen. Die belofte die heeft God aan Israël gegeven. En zij zullen vanuit hun dode geestelijke positie in het leven komen. Zij zullen als volk, let op, Romeinen 11 vers 24, weer opnieuw geënt worden op die tamme olijfboom. Nou, wat hebben we met elkaar gezien? Samenvatting. Het is belangrijk om het Nieuwe Testament te lezen vanuit de hoop en de verwachting van de Oud-Testamentse profeten. Trek die lijnen door vanuit Jesaja, Jeremia naar het Nieuwe Testament. Het tweede, houd rekening met de Joodse context in de evangelie en de handelingenperiode. Pas later gaat het heil naar de heidenen, ontstaat de gemeente, het lichaam van Christus, de kerk. En God zal met Israël als volk en land tot zijn doel komen. En daar gaan we zo meteen met elkaar over hebben in de tweede les.
En je zei dat de uitzondering van de geest alleen beloofd was aan het Joodse volk?
Ja, dus je ziet in het Oude Testament, in Joël en ook in Zacharia, dat daar hele duidelijke beloften liggen voor Israël, dat die geest inderdaad op hun uitgestort zal worden.
Ja, maar als je,
en wij zijn daarin gaan delen eigenlijk. Ja.
Ja, als je Jesaja 49 leest, waar ook gezegd wordt van: het is u te gering dat u alleen de stammen van de Joden op zou richten. Ik heb u ook gegeven tot een licht van de heidenen. En zelf noem je al Joël, waar staat van: op alle vlees.
Ja.
Wordt daar dus niet ook al gewoon wel bedoeld van? Ja.
Ja, de vraag daarbij is het alle vlees van het Joodse volk of is het van heel de wereld? Ja. En daarvoor zou je Joël ja, moeten bestuderen. Ik geloof persoonlijk dat het in eerste instantie voor Israël is bedoeld. En nogmaals, dat is wel heel belangrijk om ook even te benadrukken. Kijk, vanuit Israël zou die zegen uiteindelijk ook naar de heidenvolken gaan, ja. gaan uitreiken, zeg maar. Ja. Alleen je moet bedenken dat dit voor Petrus en de zijnen echt een totaal nieuwe ontwikkeling was. Want ze waren buiten zichzelf. Wat gebeurt hier, zeg maar?
Ja, uw zonen en uw dochter wordt misschien dan echt specifiek bedoeld. De Joodse zonen en dochter.
Ja, ik denk dat je die Joodse bril moet opzetten, ja.
Ik ga die...